Hartelijk dank voor de uitnodiging. Fijn dat jullie in zo'n grote getalen gekomen zijn. Bondgenoten, ik heb er over mijn inleiding maar eenvoudig geschreven. Enkele gedachten over de heilige doop. Ik mocht niet gaan preken. En mijn inleiding moest ook enig niveau hebben. Dus daardoor ben ik wel gebonden aan papier. Dat moet jullie me maar even vergeven. Met elkaar staan we vandaag stil bij de betekenis van de heilige doop. Zoals mij is gevraagd, zal de insteek vanavond met name dogmatisch van aard zijn. Vanavond is de hoofdvraag: wat is de betekenis van de heilige doop? En als de Heer het geeft, morgen hoop dan in de raad met jullie meer in praktische zin over de heilige doop te spreken, wat dat nou persoonlijk voor je van betekenis heeft. De hoofdvraag: wat is de betekenis van de heilige doop persoonlijk? Dat is morgen. En het terrein betreffende de heilige doop is erg breed. We zullen ons dan ook moeten beperken. En ik heb me ook meer of meer laten leiden door de vragen die hier zijn toegekomen, die jullie kennelijk hebben gesteld. Ik ben gekomen tot een drietal onderwerpen die ik met jullie wil doornemen. In de eerste plaats denken we na over de heilige doop in relatie tot het genadeverbond. Dat zal best een groot stuk zijn van de inleiding. In de tweede plaats staan wij stil bij het feit dat de heilige doop een sacrament is. En in de derde plaats zullen wij proberen uit te werken waarom de heilige doop aan de kinderen van de gemeente wordt bediend. Eerst de heilige doop in relatie tot het genadeverbond. En dan zeg ik van tevoren: wie geen rechtszicht heeft op het genadeverbond, kan ook geen rechtszicht hebben op de heilige doop. De betekenis van de heilige doop laat zich niet verstaan vanuit het handelen van de mens. En ook niet het gelovig handelen van de mens. Het laat zich alleen verstaan vanuit het handelen van God. In de doopformulier begint de aanspraak aan de ouders, voorafgaand aan de doopvragen, als volgt. Geliefde in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. De manier waarop God met een mens handelt is verbondsmatig. En een verbond is in dit kader een overeenkomst tussen twee partijen op basis van vrijwilligheid en wederzijdse genegenheid. En de Bijbel leert ons twee verbonden. Het werkverbond, het genadeverbond. En, dat is goed om je dat te realiseren, die beide verbonden verhouden zich tot elkaar. Verbondsopenbaring, de manier waarop God zich aan de mens openbaart. En deze openbaring is nodig. Want alleen in het kennen van God ligt het geluk van de mens opgesloten. God schiep Adam op een volmaakte wijze en richtte met hem het werkverbond op. En niet alleen met Adam, nee, met Adam als hoofd van dat verbond. Dus hij vertegenwoordigde alle die in hem begrepen lagen, zijn natuurlijk nageslacht. Het werkverbond, dat weten we, ik herhaal het nog maar, het kent als eis gehoorzaamheid. Ze kent als belofte het onverliesbare eeuwige leven in een gelukzalige staat. Na volbrachte gehoorzaamheid. Een staat die heerlijker was dan waarin Adam geschapen was. Er is ook een bedreiging. Indien de eis van het verbond wordt overtreden, doet de dood daar onverbiddelijke intrede. En de oprichting van het werkverbond was van de kant van Adam geheel vrijwillig. Een aanvaarding van de voorwaarden. Vrienden, dit werkverbond is verbroken. Adam overtrad. En als we Adam horen zeggen, dan moeten we altijd maar denken: ik. Ik overtrad door het ingeven van Satan. Hij hoorde, hij keek, hij begeerde, hij pakte, hij at. En daarmee was het werkverbond van de kant van de mens verbroken, maar let wel op, van de kant van God niet afgeschaft. Dat is heel belangrijk, om dat vast te houden. Want als je dat niet inziet, dan zul je het genadeverbond ook niet vatten. De eis van het werkverbond is gehoorzaamheid. Dat kon Adam niet meer, want hij had zich beroofd van de vermogens om gehoorzaam te zijn. Maar die eis blijft van kracht, evenals de bedreiging. Daarom komen wij als mensen ter wereld onmachtig en onwillig, om aan de eisen van dat werkverbond te voldoen. En zo staat Adam erbij met hem voor God als een goddeloze. Gods belofte van het werkverbond is verspeeld, waardoor alleen de bedreiging overblijft, de dood. En zie nu eens wie God is. Hij openbaart zich zaligmakend aan de gevallen mens. Toen aan Adam, nu aan ons. Bij Adam, dat weten wij, het was zaligmakend. Dat is bij ons niet vanzelfsprekend. God openbaart zich opnieuw, ook aan ons, dat is zeker. Nodig is dat het niet bij een uiterlijke openbaring blijft, maar dat het innerlijk en door het werk van Gods geest doorleefd wordt. Dus, samengevat, zonder nieuwe godsopenbaring resten Adam en zijn nageslacht alleen toorn, vloek en eeuwige dood. Maar God openbaart zich opnieuw in het genadeverbond. Zo lezen we dat, Genesis 3, de moederbelofte. Die de Bijbel niet verwoord had in de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 17. Wij geloven dat onze goede God door zijn wonderlijke wijsheid en goedheid, ziende dat een mens zich alzo in de lichamelijke en geestelijke dood geworpen en geheel ellendig gemaakt had, zichzelf begeven heeft om hem te zoeken, toen hij al bevende voor een vloot, en heeft hem getroost, beloofde hem zijn zoon te geven, die worden zal uit een vrouw, om de kop van de slang te vermorzelen en hem gelukzalig te maken. Zo verwoord Kiedenbrein die Gods openbaring. Wat gebeurt hier? Wel dit. De eis van het werkverbond blijft staan. Maar de gehoorzaamheid daaraan wordt geopenbaard in het genadeverbond als een belofte. Ja, nog een keer. De eis van het werkverbond blijft staan. Maar de gehoorzaamheid daaraan wordt in het genadeverbond geopenbaard als een belofte. Na het overtreden van het werkverbond zijn er twee zaken nodig. Om de gebroken relatie met God te herstellen. Enerzijds volkomen gehoorzaamheid aan God. Anderzijds moet de schuld die ontstaan is door het verbreken van het werkverbond verheffend worden. Twee zaken die door een zondig mens niet kunnen worden verricht. En in het genadeverbond openbaart God zich als die God die in Christus zelf zorgt voor gehoorzaamheid, betaling, en dat vervolgens door zijn Heilige Geest schenkt aan zondaren. Dus de eis van het werkverbond en het betalen van de schuld door het verbreken ervan belooft God in het genadeverbond te willen geven. Alles ligt ook klaar om dat te kunnen doen. Het ambtswerk van Christus, dat is gerealiseerd. Het is volbracht. Zo heeft het dat op Golgotha, Goede Vrijdag, uitgeroepen. Het is volbracht. En op paasmorgen heeft de Vader zijn Zoon opgewekt ten teken dat het aanvaard is, dat borgwerk van Christus. En daarna is de Heilige Geest uitgestort. Dus niets ligt in de weg om het genadeverbond ook daadwerkelijk uit te voeren. De vraag waar het om gaat, die ook door jullie is gesteld toen mij is gemaild over deze avond. Wie zijn er nu in dat verbond? Vanzelf is dat een vraag die heel begrijpelijk is als dat opkomt. Wie zijn er nu in het verbond? Aan wie belooft God door middel van het genadeverbond te schenken wat zijn zoon verwierf en wat door de Heilige Geest verloren was? Wie hebben deel aan dat verbond, aan de goederen van dat verbond? Wie hebben daar nou profijt van? De goederen, wedergeboorte, roeping, geloof, rechtvaardigmaking, heiligmaking, volharding, heerlijkmaking. En ja, dan kom je vanzelf met de vraag hoe de relatie ligt tussen dat verbond en verkiezing. Immers, de leer van het genadeverbond leert ons hoe een zonde zalig wordt. En de leer van de verkiezing leert ons wie er zalig wordt. Met andere woorden, aan wie de belofte van het genadeverbond verwezenlijkt worden. En daar kun je heel lang over praten, ik moet me uiteraard beperken. En er is in de kerkgeschiedenis veel strijd over gevoerd. Ik wil eenvoudigweg Calvijn aan het woord laten. Die heeft daar hele mooie dingen over geschreven in zijn Bijbelverklaring op Genesis 17. Het genadeverbond dat geopenbaard werd bij het verloren paradijs, door middel van de moederbelofte, krijgt bij Abraham een bedding. En ook de openbaring van het genadeverbond, dat kent natuurlijk een geschiedenis. Eerst wordt er persoonlijk geopenbaard, van Adam tot Abraham, en daarna patriarchaal, tot aan de wetgeving, aan de Sinaï, dan krijgt het een nationaal karakter. En zo lezen wij in Genesis 17 dat het verbond met Abraham wordt opgericht en zijn zaad. In feite lees je dan het ontstaan van de kerk van het Oude Testament. Dat is al verkiezing. God laat de heidenwereld liggen en gaat met Abraham en zijn zaad verder. We lezen dat, Genesis 17, vers 7. Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond. Om u te zijn tot een God en uw zaad na u. En vanzelf dan de vraag, wie wordt er met dat zaad bedoeld? Calvijn. Ik citeer. Het lijdt geen twijfel of de Heere onderscheidt Abrahams geslacht van het overige deel van de wereld. Thans hebben wij na te gaan welk volk hij bedoelt, welk volk God bedoelt. Zij die menen dat alleen de uitverkorenen hier bedoeld worden, en dat alle gelovigen zonder onderscheid hier worden omvat, van welk volk zij ook naar het vlees afstammen, hebben het mis. Want de schrift spreekt herhaaldelijk uit dat Abrahams geslacht, dat uit hem is voortgekomen, bijzonder door God ten eigendom is aangenomen. Dus, zegt Calvijn, als je bij de ware bondelingen alleen de uitverkorenen rekent, dan nemen wij het te smal. Het gaat hier om het natuurlijke zaad, de natuurlijke kinderen van Abraham. In Romeinen 11 spreekt Paulus dan ook van de natuurlijke kinderen van Abraham. Dat is dus het gehele volk van Israël. Dat zij heilige takken zijn. Dus, zegt Calvijn, God sluit zijn verbond met de natuurlijke kinderen van Abraham. Maar doet de Heer dat met hen alleen? Hoe ziet Calvijn dat? Hij heeft eerder geschreven dat alleen zij door God als wettige kinderen van Abraham gerekend worden, die door het geloof in zijn lichaam zijn ingeplant en met hem één huisgezin uitmaken. Dus daar lijkt Calvijn te zeggen, nee, het gaat alleen over degene die dat geloof van Abraham daadwerkelijk wil achter zijn. duidelijk te maken wat Calvijn bedoelt, gaat hij het hebben over trappen van aanneming. Hij zegt, toen God zijn verbond met Abraham oprichtte, scheidde hij als het ware de kerk van de wereld. De heidenenwereld wordt buitengesloten en God gaat met Abraham en zijn natuurlijk nageslacht zijn eigen weg. Daar verhaalt Calvijn Efesië 4 aan. Daar staat over de heidenen, verduisterd van het verstand, vervreemd van het leven van God, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding huns hart. En hij trekt, Calvijn trekt de conclusie, dat dan het gehele volk Israël leden van de kerk, kinderen van God en erfgenaam van het eeuwige leven geweest zijn. Want, zegt Calvijn, in die zin heeft de Heer Jezus zelf, Matthäus 8, de ongelovige Joden van het kinderen, de ongelovige Joden, kinderen van het Koninkrijk der Hemelen genoemd. Maar hoe zit dat dan? Want er brengt natuurlijk iets. Hoe is het dan te rijmen? Romeinen 9, waar Paulus schrijft, want die zijn niet alleen Israël, die uit Israël zijn, nog omdat zij Abrahams zaad zijn, zijn ze alle kinderen, maar in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Dat is, niet de kinderen des vleeses, die zijn kinderen Gods, maar de kinderen der beloftenis worden voor het zaad gerekend. Wel, zegt Calvijn, voor alle gemeenschappelijk was de belofte, waardoor de Heere hen tot kinderen had aangenomen. Het kan niet ontkend worden, of daarin wordt de eeuwige zaligheid aan allen aangeboden, terwijl het alleen de uitverkorenen krachtdadig ontvangen. Calvijn die gaat dan vervolgens, en dat is heel belangrijk, Calvijn gaat dan vervolgens spreken over een dubbele reeks van kinderen. En hij vergelijkt de kerk met een schaapskooi. En hij schrijft, omdat het gehele lichaam van het volk door één en hetzelfde woord tot de schaapskooi van God wordt geroepen, worden in dit opzicht allen zonder uitzondering als kinderen beschouwd en slaat de naam kerk op allen gemeenschappen. Ten opzichte van het verborgen heiligdom van God worden geen anderen als kinderen Gods beschouwd dan zij in wie de belofte door het geloof verwerkelijkt is. Dus met andere woorden, God heeft met het gehele nageslacht van Abraham het genadeverbond opgericht. Het gehele volk is verbondsvolk. Daarentegen waren er in dat volk die daadwerkelijk de goederen van het genadeverbond deelachtig werden door het geloof. En anderen niet. Wel allen besneden, maar niet allen behouden. En hoe brengen we dat nou over naar onze situatie? Wij zijn geen natuurlijke kinderen van Abraham, maar natuurlijke kinderen van de heidenen. Maar we leven echter na Pinksteren. Na de uitstorting van de Heilige Geest. Wij leven in de tijd van het Nieuwe Testament. Van deze belang is om vast te houden dat het genadeverbond, geopenbaard in het Oude Testament, en het genadeverbond geopenbaard in het Nieuwe Testament één en hetzelfde verbond is. Dus in deze vraag een andere betekenis. In het Oude Testament geldt het genadeverbond alleen voor het Joodse volk, niet voor het heidenvolk. Maar wat staat er nou in Efeze? Efeze 2 vers 14. Want hij is onze vrede die deze beide één gemaakt heeft. En de middelmuur des afscheidsels afgebroken hebbende. Dus Paulus legt in Efeze 2 uit dat na de uitstorting van de Heilige Geest de kerk nu bestaat uit Jood en Heiden. Zij is één één in Christus. De middelmuur, de afscheiding tussen het Joodse volk en de heidenwereld is opgeheven. Eén kerk met één verbond. En hiermee worden zij die tevoren afgescheiden waren van Abraham's zaad, voortaan tot Abraham's zaad gerekend. En hoe zat het ook alweer met het zaad van Abraham? Een dubbele reeks. Ze waren allemaal uiterlijk in het verbond, deelden in de verplichtingen, in de voorrechten, maar, schrijft Paulus, 1 Korinthe 10, in het merendeel van hen heeft God geen welgevallen gehad, want ze zijn in de woestijn te nedergeslagen. En zo komen we weer terug bij die vraag die voor ons zo belangrijk is. Wie zijn er in het verbond? Aan wie belooft God nu toch te schenken datgene wat hij zo verwierf? En onze oudvaders, ik hoop dat jullie ze wel eens ter hand nemen om eens te lezen wat zij daarover schreven. Onze oudvaders zijn hier zeer helder in geweest. Het doopsformulier zegt aan het einde van het onderwijs een deel: terwijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En als dan vervolgens de ouders aangesproken worden, dan klinkt het: gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is, om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. En daarna klinkt de eerste doopvraag: of gij niet bekent dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten zijn de gemeenten behoren gedoopt te wezen. Het is duidelijk dat het doopsformulier ervan uitgaat dat de gedoopten in het verbond zijn. En lidmaten van de gemeente. Abrabel schrijft in zijn rekening op een godsdienst: als dus iemand in het verbond zich heeft ingelaten, het zij in waarheid, het zij uiterlijk en gedoopt is, zo zijn ze verplicht ook hun kinderen aan Christus in het verbond over te geven en die te laten dopen, terwijl het verbond gemaakt wordt ook met hun kinderen. En als we dat nou zo duidelijk lezen in de geschriften van onze oudvaders, waarom zijn wij daar dan in ons spreken zo voorzichtig over? Waar komt dat dan toch vandaan? Waarom doen we dat? En dat heeft alles te maken met de strijd, de twee of de drie verbonden die zich afspeelden in het begin van de 20e eeuw. Dat is ongeveer 100 jaar geleden. De polemiek die dominee Kersten voerde. Bij de drie verbonden leer wordt het genadeverbond opgedeeld in tweeën. Verbond van eeuwigheid met alleen de uitverkorenen, verbond in de tijd met alle leden van de kerk. Het voert hier veel te ver om dat verder uit te werken. En dominee Kersten heeft destijds gewaarschuwd tegen deze leer die ervan uitgaat dat alle leden van de gemeente zodanig in het verbond zijn dat zij in Christus de goederen van het verbond reeds daadwerkelijk bezitten. En dat ze alleen maar hoeven te geloven wat ze in wezen al hebben. Wie zich hierop breder oriënteren wil, gaat iets wat aan, heel verhelderend. Neem de boeken van dominee Golvenink erover. En datgene waar dominee Kersten voor waarschuwde, dat is in vele kerken om ons heen ook daadwerkelijk gebeurd. Daar tiert het verbondsautomatisme weinig. En ook onder ons wordt het helaas steeds meer gehoord. Verbondsautomatisme. Je bent al in het verbond. Je hebt het eigenlijk allemaal. Maar zo hebben onze oudvaders er nooit over gesproken. Dus in feite is de vraag niet of de kinderen van de gemeente in het verbond zijn, maar de vraag die veel belangrijker is: hoe we dat moeten zien en hoe we dat moeten wegen. Hoe zijn ze dan in het verbond? En als je de schriften, geschriften vanuit de kerkgeschiedenis, die vanuit de kerkgeschiedenis tot ons komen. Als je die leest, dan zie je dat er altijd geworsteld is om dit goed onder woorden te brengen. En dat is niet alleen een vraag waar wij in onze tijd mee worstelen. Daar hebben ze in de kerkgeschiedenis altijd mee geworsteld. Om enerzijds niet af te doen van de rijkdom van het zijn in het verbond, en aan de andere kant om geen valse rust te geven. Verbondskinderen moeten wederom geboren worden. Laat dat dan toch duidelijk zijn. Calvin, hebben we net gezien, die spreekt om die reden over een dubbele reeks van kinderen. En zo is het in de kerk van de Reformatie en de latere Reformatie altijd opgevat. Dominic Kivy bijvoorbeeld, een hervormd predikant uit de vorige eeuw, een behoudend hervormd predikant, die heeft een boekje geschreven met als titel Tweeërlei kinderen des verbonds. Nu in onze tijd, neem iemand als dokter Peter Vries. Die spreekt over dode leden van de kerk en levende leden van de kerk. En wij zijn gewoon om dan te spreken over het wezen van het verbond en de bediening van het verbond. Het is trouwens een uitdrukking die bij Ursinus vandaan komt. En dat zijn al allemaal manieren van uitdrukken die aangeven dat zij die in het genadeverbond begrepen zijn, niet automatisch, niet vanzelfsprekend deel hebben aan de goederen van het verbond. Er is een behoren tot het verbond in een dubbele zin. Is bijbels? Jawel. Lees bijvoorbeeld Johannes 15, de eerste 12 versen. Ik ben de ware wijnstok. En mijn vader is de landman. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En alle die vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. Dus ranken die wel in de ware wijnstok zitten, maar geen vruchten dragen. En dan moet de kanttekening maar eens bijlezen. Daar staat een iegelijk die mij uiterlijk alleen belijdt. En evenwel van harte niet gelooft. En, in de laatste plaats, er is veel meer te noemen, de waarschuwing van Paulus uit 1 Korinthe 10, die is heel aangrijpend. En hij schrijft dat voor ons als een voorbeeld. En hij zegt, en ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt dat onze vaders allen onder de wolk waren, en allen door de zee doorgegaan zijn, en allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee, en alle dezelfde geestelijke spijzen gegeten hebben, en alle dezelfde geestelijke drank gedronken hebben, want zij dronken uit de geestelijke steenrots die volgden, en de steenrots was Christus, maar in het merendeel van hen heeft God geen welgevallen gehad. Want ze zijn in de woestijn te neergeslagen. Deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden. Wie worden de goederen van het genadeverbond dan ook benachtig? En voor wie is dat ook dan zeker? Daadwerkelijk. Zij die daadwerkelijk door wedergeboorte overgaan tot het genadeverbond. Of, anders gezegd, zij die door de dood en opstanding van Christus levende leden worden van het genadeverbond. Of, zeg het toch anders, zij die zich bekeren en geloven. Om dat goed te begrijpen, is het nodig met elkaar na te denken. Ja, op een andere manier naar het genadeverbond te kijken. Wat is nou opgericht? En met wie? Het is God de Vader die van eeuwigheid het verbond oprichtte met zijn Zoon. En de Zoon komt hiervoor als vertegenwoordigende de uitverkoren kerk. Zo staat het immers in Efeze 1 vers 4. Uitverkoren in Christus, in hem, voor de grondlegging der wereld. De eis van vader is een volkomen gehoorzaamheid aan zijn heilige wet en volkomen betaling van de schuld ontstaan door overtreding van die uitverkorenen. En de belofte van de vader is, samengevat, het eeuwige heerlijkheid op voorwaarde van volkomen gehoorzaamheid. Dus de belofte van het genadeverbond zijn aan Christus gedaan. De Zoon beloofde alle eisen van de Vader vrijwillig op zich te nemen. En nu de Zoon aan alle voorwaarden heeft voldaan, mag Hij op grond van het verbond eisen wat de Vader hem beloofde. En hoe wordt het dat ons nu? En hoe wordt het dat nu ons deel? Ja, door een waar zaligmakend geloof. Want dat verbindt aan Christus en aan al zijn goederen. De noodzaak inwendige roeping wedergeboorte werd van de Heilige Geest. Daar zal ongetwijfeld dominee de Raaf morgen verder op doorgaan. Ik wil nu overgaan de doop als sacrament. Maakt de heilige doop zalig? Of is het alleen maar een uiterlijk teken en verder niets? Wordt er bij de heilige doop iets beloofd? En aan wie wordt dat beloofd? Of in die vragen die tot mij kwamen. En we moeten ons, dat is in de eerste plaats van belang, bij het nadenken over de betekenis van de rijkdom van de heilige doop, we moeten ons realiseren dat het gaat om een sacrament. En wat is een sacrament? Slaat hij de beste catechismus er maar op na. Sacramenten zijn heilige, zichtbare waartekenen en zegelen van God ingezet, opdat hij ons door het gebruik daarvan de belofte des evangelies des te beter te verstaan geven en verzegenen. Namelijk, dat hij ons vanwege het enige slachtoffer van Christus aan het kruis verbracht, vergeving der zonden, het enige leven uit genade schenkt. Bij het bedienen van het sacrament van de heilige doop klinkt in het midden van de gemeente als het ware een amen op het genadeverbond. En waarom? Waarom zijn ze ingesteld? Nou, catechismus weer. Heilige Geest die het geloof werkt door de verkondiging van het evangelie en het sterkt door het gebruik van de sacramenten. Sacramenten. Als wij nadenken en spreken over de sacramenten, dan moeten we ons altijd realiseren dat een sacrament een voorwerpelijke kant heeft en een onderwerpelijke kant. Voorwerpelijk, dat is de belofte van God die hij vervulde in de enige offerande van Christus aan het kruis. Dat is gebeurd. Dat is feitelijk gegeven. Zowel de belofte is er als de vervulling is er. En dat wat betekent, verzegeld. Amen wordt gezegd op de vastheid daarvan. Maar de onderwerpelijke kant is dat ik, als het goed is, in mijn hart wordt bevestigd dat ik daar deelgenoot van ben. Niet voorwerpelijk omdat ik het met mijn verstand begrijp, maar door ondervinding omdat ik dat maar zaligmakend geloof erachter ben. Als het geloof er is, dan versterkt het sacrament het geloof dat het borgwerk van Christus ook voor mij volbracht is. Ja, dan wordt er wel gevraagd of bij de heilige doop iets beloofd wordt. En aan wie dan? Sommigen die zeggen dat bij de heilige doop aan iedere doopeling hoofd voor hoofd wordt beloofd dat God hem persoonlijk hij wil zalig maken. Maar dat is geen Bijbelse manier van spreken. Het is sowieso in de eerste plaats beter om niet het woord beloven te gebruiken, maar om in de termen van het sacrament te blijven. Er wordt niet iets beloofd, er wordt iets betekend en verzegeld. Maar wat dan? Ja, de belofte van het evangelie. God betekent en verzegelt wie hij is. En wie is hij dan? De God zoals hij zich openbaarde in het genadeverbond. Doe uw mond wijd open en ik zal het vervullen. Met andere woorden, datgene wat God eist, wil hij door middel van zijn belofte zelf vervullen. Ik ben God de Almachtige, had de Heer tegen Abraham gezegd. Wandel van mijn aangezicht en zijt oprecht. En bij het volk Israël, bij de Sinaï, ik ben de Heer uw God, die u uit Egypte, uit de diensthuis uitgeleid hebt. En dan wordt de wet afgekondigd. En als het volk dan als een schuldige voor God staat, maar bijzonder bij het gouden kalf, dan is het, Heere, Heere God, waarachtig en genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid. En dit wordt ook in het doopsformulier uitgewerkt. In dat onderdeel, ik ga dat nu niet voorlezen, maar in dat onderdeel dat begint met, daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Wie God wil zijn. Komen wij bij een term, dat is me ook voorgelegd in de mailwisseling. Dat is uit wil leggen wat we daarmee bedoelen. We lazen zojuist toe-eigenen hetgeen wij in Christus hebben. In het doopsformulier. Elders wordt in het formulier gesproken over hen die in Christus geheiligd zijn. Wie zijn dat dan? In Christus geheiligd zijn. Als je daarover door wil denken en daar verder informatie over wil hebben, neem eens de brief die opgenomen is in de dogmatiek van Johannes aan Mark. Hij heeft er een hele uitgebreide brief over geschreven. Geheiligd zijn, dat heeft in het Oude Testament de betekenis van afzonderen, afscheiden. Komt veelvuldig in het Oude Testament voor. Heilig land, heilige sabbat, heilig volk. Heilig, afgezonderd van het algemene gebruik, in bijzondere betrekking gebracht tot de dienst van de Heer. Dat is geen inwendige heiligheid, maar aan de Heer gewijd staat het heilige volk van Israël in een bijzondere verhouding tot de Heer en zijn dienst. En de Heer eist dat heilige volk voor zich op. Dus in dat de term heilig, heilig volk Israël, daar ligt iets in op van verkiezing. Door ze op te nemen in zijn verbond, door zijn wetten aan hem bekend te maken, heiligde de Heer dat volk. En aan deze heiliging hing de verplichting zich naar deze heiliging te gedragen. Dus even de vraag of heilig in het Nieuwe Testament ook die betekenis heeft. Of dat ook op die manier kan worden opgevat. Wel, in het Nieuwe Testament wordt ook gesproken over heilige stad, heilige schrift, heilige profeten. Maar komt het in het Nieuwe Testament ook voor in betrekking tot verbond, verbondsheiliging? Jawel, 1 Korinthe 7. Want de ongelovige man is geheiligd door de vrouw en de ongelovige vrouw is geheiligd door de man. Want anders waren uw kinderen onrein, maar nu zijn ze heilig. Waar gaat het over? Het gaat over huwelijk. Een heidens huwelijk, waar één van de twee echtlieden overgaan tot het christendom. Als degene die heiden bleef het huwelijk wilde ontbinden, dan moest men hem laten gaan. Maar dat werd aan degene die overgegaan was tot het christendom niet toegestaan. Want de heiden was in het huwelijk geheiligd in de gelovigen. Dat was natuurlijk geen inwendige heiliging. En ook de kinderen die uit zo'n huwelijk voortkwamen waren heilig en niet onrein. Dat was natuurlijk ook geen inwendige heiliging. Maar ze moesten om die reden gedoopt worden, omdat ze heilig waren. En daar vinden wij diezelfde verbondsgedachte terug als in het Oude Testament. Ik zal uw God zijn en de God uw zaad. Dus de kinderen van de gemeente zijn heilig in de lijn van de geslachten, omdat ze voortkomen uit gelovige ouders. Waarbij de gelovige ouders niet automatisch de betekenis hebben van wedergeboren te zijn, maar van in het verbond te zijn. We zeiden dat de doop een voorwerpelijke kant heeft en een onderwerpelijke kant. In het voorwerpelijke wordt aan hen die geheiligd zijn bij de heilige doop betekend en verzegeld wie God is in zijn openbaring, in het genadeverbond. Zo is God. Maar wat is dan het onderwerpelijke bij de bediening van de heilige doop? Calvijn die schrijft in zijn institutie over de heilige doop een uitwendig teken, en dan komt het waardoor de Heere zijn belofte, zijn goedgunstigheid jegens ons aan onze conscientie verzegelt, om de zwakheid van ons geloof te versterken, en dat wij wederkerig onze vroomheid jegens hem, zowel voor hem en de engelen, als bij de mensen getuigen. Dus Calvijn die legt heel duidelijk bij de kinderdoop de nadruk op het versterkende element van het geloof bij de ouders. Zo schrijft Van de Kent er ook over, een oudvader. Dus het sacrament krijgt tijdens de bediening zijn betekenis van versterking bij degene die het waarzaligmakend geloof deelachtig zijn. Zo spreekt ook Heidelbergse Catechismus. Waarom noemt dan de Heilige Geest de doop het pad der wedergeboorte en de afwassing der zonde? En dat is het antwoord: God spreekt al zo niet zonder grote oorzaak. Namelijk niet alleen om daarmee ons te leren dat, gelijk de onzuiverheid van het lichaam door het water, alzo ook onze zonde door het bloed en de geest van Jezus Christus weggenomen worden, maar veel meer. Omdat hij ons door dit goddelijke pand en waarteken wil verzekeren dat wij zo waarachtiglijk van onze zonde geestelijk gewassen zijn als wij uitwendig met het water gewassen worden. Er wordt bij de gelovigen, dus zij die dat waarzaligmakend geloof deelachtig zijn, als de heilige doop bediend wordt, niet alleen een amen gezegd op wie God is, maar er klinkt ook nog een inwendig amen, een amen door de Heilige Geest, dat het voor hen persoonlijk is toegepast. En nu kan het zijn dat onder gedoopte kinderen er zijn met een veranderd hart, dat kan. Maar toch kan op dat moment van de bediening van de doop de heilige doop voor hen die betekenis nog niet hebben. Want ze zijn zich dat alles nog niet bewust. Later, als ze tot hun verstand komen, dan wordt dat anders. Heeft het water van de doop voor degene die gedoopt wordt, maar tot nog toe helaas ongelovig is gebleven, dan verder niets te zeggen. Dat het alleen een uiterlijk teken en zegen is. Jawel, het heeft meer te zeggen. Paulus schrijft in Romeinen 3. Welk is dan het voordeel van de Jood? Welk is de nuttigheid van de besnijdenis? Veel in alle manieren. Want dit is voor het eerste dat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd. Met andere woorden, ze mogen leven onder de bediening van het genadeverbond. En dit is of is zo'n vraag die kwam. Dit is wat wij bedoelen met het spreken over het erf van het verbond. De bediening van het verbond. En het overgaan tot het wezen van het verbond door bekering, geloof, wedergeboorte. Dat speelt zich af op het erf van het verbond. Op het erf van het genadeverbond hebben wij de bediening der verzoening. Daar leven wij in de lichtring van het verbond. Dat is de prediking, de christelijke opvoeding, etc. Daar wordt het genadeverbond bediend. Het erf van het genadeverbond is niet zomaar iets. En het is ook niet zo dat je het zomaar op kunt lopen om er daarna naar believen weer van af te lopen. Nee, je bent gedoopt. Dus je bent op dat erf. Het geeft voorrechten. Geef ook verplichtingen. Op dat erf, daar klinken de aandachtspunten van de doop. het gewassen te moeten worden, de boodschap van dood en leven, het geloof in de naam van God en het nieuwe leven. Daar klinkt de oproep. Bekeert u en gelooft het evangelie. Daar horen wij de woorden van de Heer Jezus in Nicodemus, je moet wederom geboren worden. Dat is werkelijk en welmenend. Op het erf van het genadeverbond worden wij opgevoed met de boodschap. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere Heer, zo ik lust heb in de dood des goddelozen. Maar daarin heb ik lust, dat de goddelozen zich bekeren van zijn weg en leven. Bekeert u van uw boze wegen, want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls? Dan tenslotte nog enkele gedachten over aan wie de heilige doop bediend moet worden. De kinderdoop. Het is geen middelmatige zaak, zoals sommigen in onze dagen ons wel willen doen geloven. Het is geen middelmatige zaak waar iedereen zomaar zijn eigen gedachten over kan hebben. Het is Gods bevel om de kinderen van de gemeente te dopen. Zo op het eerste gezicht vinden we in het Nieuwe Testament geen bevel om kinderen te dopen. Wel vinden we in Matthäus 28 een bevel om volwassenen te dopen. Wie gelooft, zal hebben en gedoopt zal zijn. Het is echt veel te kort door de bocht om nu te stellen, zie je wel, eerst geloof en dan doop. Matthäus 28, dat gaat over het zendingsbevel. Maar wij zijn geen heiligen. Kinderen die horen bij de kerk, dat zijn wij bij Gods gemeente, zoals zij haar uiterlijke verschijningsvorm heeft. En krachtens geboorte uit christelijke ouders behoren wij gedoopt te zijn. Weer even de doopformulier. Vraag aan de ouders of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn. En daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. Wel, over het in Christus geheiligd zijn, daar hebben we over nagedacht. En op grond daarvan behoren de kinderen gedoopt te wezen. Waarom is dat formulier daar nu zo uitermate sterk in? Wel, op grond van de eenheid van het Oude en het Nieuwe Testament. In beide testamenten gaat het om hetzelfde verbond, zij het in verschillende bedieningen. In het Oude Testament zien we het verwachten in de vervulling. In het Nieuwe Testament zien we het leven vanuit de vervulling. Daarom wordt ook Cornelius door Paulus gedoopt en niet besneden. Als in het Oude Testament Abraham bevolen wordt niet alleen zichzelf, maar ook de kinderen te laten besnijden, dan geldt op grond van die eenheid, Oude en Nieuwe Testament, eenheid van het verbond, dan geldt dat daarom ook voor de kinderen die onder de Nieuw-Testamentische bedeling geboren worden. Dat is voor het doopformulier dan ook de belangrijkste pijn. Het doopformulier, die voegt er nog twee pijlers aan toe. Dat is in de eerste plaats het slot van de preek van Petrus op de Pinksterdag, hè, want u komt de belofte toe. En uw kinderen en alle die daar verre zijn, zoveel als er weer onze God toeroepen zal. En als tweede de geschiedenis waarbij de Heer Jezus zegt, laat de kinderen tot mij komen, verhinder hen niet, want de zulke is het koninkrijk Gods. Dat is helder. En nu is over de kinderdoop, altijd al, maar nu ook vooral in deze tijd veel te doen. Er zijn die de kinderdoop afwijzen, om die reden de doop niet aan hun kinderen laten bedienen, zichzelf over laten dopen. Onder onze jongeren zijn er die zich over laten dopen en het is een verdrietige zaak. En waarom dan toch? Omdat daarmee de rijkdom van Gods genade verbond wordt miskend of in ieder geval verkeerd wordt begrepen. Maar wordt er dan gezegd, ja, John Bunyan en Philpott en Spurgeon, dat waren toch allemaal predikers die onder ons groot gezag hebben? Die waren toch ook voor de volwassen doop? We kunnen heel lang over praten, de tijd is al voorbij. Ik moet het bekorten. Het is opvallend dat al die baptisten nooit echt een uitgewerkte doopvisie hebben geformuleerd. Hun doopspraktijk moet toch vooral gezien worden tegen de achtergrond van de Anglicaanse kerk, waar de kinderdoop volkomen was ontspoord. Zij waren baptist, zeker. En toch van een andere orde dan het huidige baptisme. Het baptisme van vandaag de dag heeft geen recht zich op het genadeverbond. Ze erkennen het verband tussen besnijdenis en doop niet. Ze erkennen de eenheid van de kerk van het Oude en het Nieuwe Testament niet. Met andere woorden, ze ontkennen dat de kinderen binnen dat verbond geboren worden. Ze ontkennen dat de kinderen leden van de kerk zijn. In feite zegt het moderne baptisme, de kinderen horen er niet bij. Maar als dat zo is, dan werkt God dus niet meer van geslacht tot geslacht. Dan gaat de rijkdom van het genadeverbond verloren. En Gods stem klonk toch, ik wil uw God zijn en de God van uw zaad. Ja, dan komt het er niet op aan wat God doet, maar wat ik doe. En dan draai ik toch de zaak om. Bij de kinderdoop wordt verzegeld dat God zich genadig wil ontfermen. Bij de volwassendoop, en dan gaat het niet over zendingssituaties. Bij de volwassendoop wordt verzegeld dat ik voor God gekozen heb. Baptisten die zeggen dit. De doop is het bewuste antwoord van de gelovige in het geloof op wat God in zijn woord heeft gezegd. Als u ons geboden heeft, geloof en laat u dopen. En ook al zeg je dat het geloof dan een gave van God is, dan is het toch arm als je er zo over spreekt. Dan verbleekt de rijkdom van Gods genadeverbond. Baptisten die gaan te ver in het bewerken van een zuivere kerk en zuiver lidmaatschap. Eerst geloof, dan doop. En vervolgens ben je lid van de kerk. Maar de reformatorische kerken hebben op grond van Gods woord altijd beleden dat er binnen de kerk wedergeborenen en niet-wedergeborenen zijn. Zoals dat ook het geval was in het Oude Testament. Vrienden, we gaan afronden. Zit je hier met een gedoopt voorhoofd? Dan is de vraag wat je daarmee doet of gedaan hebt. Wij zijn immers met elkaar als zondaar op reis naar God. En God spreekt tot ons die gedoopt zijn rijke woorden. Ik wil zalig maken. En als je vraagt hoe dat moet, dan zeg ik met medeboer, laat je gedoopte voorhoofd eens aan God zien. Eis dan niet als rechthebbende, maar vraag eens als een bedelaar om genade. Ik dank u.